Ik heb het toch een aantal jaren doorgebracht en ik volg de regio nog steeds op.
Ah, ja. En is het daar nog zo exotisch of is het een beetje grimmig daar?
Maar het hangt er allemaal vanaf hoe, wat u met exotisch bedoelt.
Kamelen en zo van die dingen.
Dat is het beeld dat vaak aan die namen gekoppeld wordt.
Ja.
Je mag natuurlijk niet vergeten dat dat de voormalige Sovjet-Unie was. Dat die landen toch 3 generaties Sovjet-communisme hebben gekend.
Ja.
En dat heeft, dat is misschien een relatief korte periode in de lange geschiedenis van die regio. Maar het heeft toch wel een diep effect gehad op die samenlevingen. Nu, dit gezegd zijnde, dat maakte allemaal deel uit van dat enorme Oostblok. Maar je mag wat aan de gang is in Kirgizië absoluut niet vergelijken met wat gebeurd is in de Baltische Staten eind jaren 80, begin jaren 90.
Dat is ook wel een heel ander gebied, hè?
Dat is een heel ander gebied. Je hebt een heel andere historische achtergrond en ook een andere politieke en sociale cultuur daar. Ja,
ja, wordt die vergelijking wel eens gemaakt dan?
Wel, meer in de jaren 90 dan nu. Waarom? Omdat men ervan uitging, na het uiteenvallen van dat reusachtige Sovjetrijk, dat wat gelukt was in de Baltische Staten, om maar één voorbeeld te noemen, de democratisering, de markteconomie, al die neoliberale hervormingen, ook ging lukken in landen als Kirgizië.
Niet dus.
Of andere landen uit de regio. Dat is helemaal zo niet gegaan. Omdat, er zijn toch een aantal verschillen. Ten eerste, een land als Kirgizië is eerder onverwacht onafhankelijk geworden. De mensen kwamen daarvoor niet op straat. De Sovjet-Unie viel uiteen en dat land was plots onafhankelijk. Ten tweede zijn die mensen die in de Sovjet-Unie daar aan de macht waren, eigenlijk voor een deel aan de macht gebleven.
Ah, bon.
En ten derde, wat je ook hebt, is dat, dat je te maken hebt met een gebied waar regionalisme en klantpolitiek nog altijd heel sterk gebleven zijn. Dat is geen oordeel daarover, dat is gewoon een realiteit.
En heeft dat heeft zo zijn voor- en zijn nadelen, neem ik aan.
Wel, dat heeft zijn voor- en zijn nadelen. Vooral het effect dat je daar hebt gehad is, zoals ik zei, dat je dat niet door de bril mocht bekijken als wat in de Baltische Staten of, ik zal maar zeggen, Slovenië, die ooit ook deel uitmaakte van dat land. Je mag dat niet analyseren zoals, of je mag dat niet over dezelfde kam scheren, we zullen het zo zeggen.
Mijn beeld van die staten is vooral gevormd door het feit dat ik bij Sphinx heb gewerkt en we hadden op het moment het zijderouteproject en al die landjes met staan erin, die kwamen daar dan zo in vreemde klederdracht op rare viooltjes spelen en zo. Maar en het heeft inderdaad heel weinig met Slovenië te maken. Maar wat is dan volgens u zo typisch aan het gebied wat u opvolgt?
Wat zou je typisch noemen? Het geromantiseerde beeld dat rond de zijderoute wordt gecreëerd, is deels gebaseerd op fantasie, deels op een historische erfenis van die regio. Historisch klopt het inderdaad helemaal, dat is het oude gebied waar de zijderoute doorliep. Vandaag wordt dat ook nog altijd doorkruist door andere intercontinentale routes, maar minder romantisch.
Mm-hmm.
Ik denk bijvoorbeeld aan routes voor de drugstrafiek vanuit het zuiden naar Europa. En routes die arbeidsmigranten nemen vanuit die staten naar Rusland. Want dat is toch ook heel belangrijk de laatste tijd.
En is dat nog steeds zo? Is dat na de economische crisis, zal ik maar zeggen, zo gebleven? Zijn die mensen niet allemaal terug naar huis gekomen?
Wel, niet allemaal terug naar huis. Je hebt die beweging nog. Maar door het effect van de financiële crisis op Rusland, vooral in de bouw dan, waar veel van die gastarbeiders werkten, zijn de inkomsten uit arbeidsmigratie wel gedaald. Dat voelen ze in landen als Kirgizië wel. En dat heeft bijgedragen tot de opstand die we de laatste dagen gezien hebben.
En hebben ze eigenlijk eigen grondstoffen of zoiets? Waar berust die economie op?
Wel, Kirgizië heeft geen of weinig olie en gas, als het dat is wat je bedoelt. Het heeft wel water. Dat is een heel bergachtig land en zou iets kunnen doen op het vlak, of doet iets op het vlak van waterkracht, alhoewel dat onvoldoende benut is. Maar de dagelijkse economie berust vooral op diverse vormen van landbouw, kleinhandel en dan de migratiearbeid die ik daarnet heb beschreven.
Kirgizië is ook een van de grootste exporteurs ter wereld van grote witte bonen.
Ah, voilà.
De flat-shaped,
tabak
wereldbekend,
is ook heel belangrijk.
En tabak.
Maar ja, de bevolking zelf hangt vooral af van de kleine landbouw die, waarbij je opeet wat je zelf kweekt natuurlijk.
Nou ja, in principe volstaat dat. Ja, Bruno, er is hier net iemand binnenkomen, Valerian, en die heeft ook een zekere affiniteit met Kirgizië, alhoewel het niet helemaal duidelijk is wat het precies inhoudt.
Nee, ik doe soms zaken met Centraal-Azië en voilà.
Oké.
En wat voor... Ah, dat is die drugstraffing.
Zaken.
Nee, als het over Oezbekistan gaat, dan gaat het over chemicaliën in de Ferghana-vallei, voor de raffinaderij Ginder. Ja, Kazachstan is vooral in het noorden ook heel oliegericht. Ja, en in Kyrgyzstan is er natuurlijk de export van de witte bonen.
Witte bonen, olie.
Ja, enfin, dat is dan waar ik mee te maken heb. Ja.
Het is vrij divers, hè? Nu, Bruno, jij zei iets over waterbeheer. Nu, ik heb ook wel gelezen op internet dat het buurland Oezbekistan heel boos was, omdat door dat waterbeheer Oezbekistan de ene keer met overstromingen en de andere keer met droogte zit. Dus dat is dan wel heel tof dat ze daar met dat water aan het spelen zijn in Kirgizië. Maar goede nabuurschap heeft daar weinig mee te maken. Wat is dat eigenlijk? Hebben ze daar dan een krachtcentrale gebouwd? Hoe komen die overstromingen en die droogtes dan?
Wel, die uitwassen van het waterbeheer of het inadequaat waterbeheer dat jij situeert, heeft vooral te maken met politiek van plaatselijke machthebbers, maar ook met het optrekken van die grenzen. Hè?
Ja.
Vroeger waren dat die grenzen tussen landen als Kirgizië, Oezbekistan en dergelijke meer even relevant als die tussen de provinciegrenzen hier in de Lage Landen. Ja. Ja. Maar na de onafhankelijkheid zijn dat heuse internationale grenzen geworden, waar rond de verschillende staten of de verschillende machtselite spelletjes proberen spelen. Het is ook zo dat Oezbekistan een van de voornaamste katoenexporteurs ter wereld is. En dat die plantages ook sterk afhankelijk zijn van watertoevoer vanuit Kirgizië en Tajikistan ook.
Geen water, geen katoen, zou ik zo zeggen.
Geen water, geen katoen, inderdaad.
En daar zijn geen akkoorden over gesloten of iedereen doet zo zijn eigen ding een beetje?
Wel, daar zijn akkoorden over gesloten, maar je moet weten dat je met een regio te maken hebt waar contracten en formele akkoorden niet doorslaan of niet echt gelden als het erop aankomt.
Is dat waar, Valerian?
Dat is absoluut waar.
Ja. Ja, dus,
vooral in Kazachstan.
De bredere regio ook. Wat je hebt, is dat die akkoorden worden gebogen of gebruikt, al dan niet genegeerd, volgens dat het de lokale machthebbers uitkomt.
Ja, dus...
Dat is. En ik denk dat op verschillende niveaus doorspeelt. Op het ogen politieke niveau en zowel op relaties met buitenlandse investeerders.
Dus flexibel, zo.
Flexibel en parallel, kunnen
we zeggen. Is er in Kirgizië, wat er aan het gebeuren is in andere Centraal-Aziatische republieken, is dat een soort van brain drain is van intelligentia die dan richting Rusland vertrekken. Nu weet ik niet, is dat in Kirgizië ook het geval of hoe is de etnische samenstelling daar?
Wel, die brain drain heb je zeker gehad, maar dat staat los van de... Ik zou zeggen, relatief los van de etnische factor. Nu, op uw vraag hoe dat de etnische samenstelling is, is het ook een multi-etnisch land. In tegenstelling tot Turkmenistan, of Armenië, die vrij mono-etnisch zijn. En als je het bekijkt, dan is de bevolking van een kleine 6 miljoen voor een twee derde bestaat uit Kirgizen, waarnaar het land genoemd is, dat een Turks-Mongools volk is. En je hebt dan nog een aantal minderheden zoals Oezbeken, Russen, die allebei 10% van de bevolking uitmaken. En dan nog kleinere groepen die niet zo talrijk zijn, maar wel economisch een rol spelen, zoals de Oeigoeren en Dongan, die sterk staan in bepaalde landbouwsectoren en bepaalde markten en bepaalde beroepen.
Ja.
Maar economisch is het land dan vooral gericht naar Rusland? Of?
Ja, totaal. Niet alleen wat de migratiearbeid betreft, ook psychologisch en cultureel. De Russische taal speelt daar toch nog altijd een belangrijke rol. Men onderschat dat een beetje, dat is ook weer niet zoals in de Baltische Staten. Wat investeringen betreft, zie je ook wel dat Rusland handelsbalans betreft, zie je ook wel dat Rusland geen onbelangrijke rol speelt. Nu, ik ben er zelf van overtuigd dat de toekomst van Kirgizië hoe dan ook bij Rusland zit. Ik zeg niet in territoriale aansluiting bij Rusland, Maar die banden, na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, zijn veel sterker gebleven dan, dan veel mensen geloven.
Ja, ik las nogthans dat, dat Rusland zich toch enigszins tegen de schenen geschopt voelde, omdat de president van, omdat die meneer Bakijev daar op bezoek was geweest en had gezegd van ja, die Amerikaanse basis bij ons, die gaan we nou toch maar eens dicht doen. Hè. En toen deed ze het niet. Dus wel, dat is dan zo'n typisch voorbeeld van zo'n een Kyrgyzische afspraak. Zo.
Wel, niet alleen Kyrgyzisch, algemeen heb je dat in de regio, dat van alle walletjes eten. En dat heeft Bakijev uiteindelijk de das omgedaan. Mm-mm. En het is dat de mensen ook, of bredere bevolkingslagen ook beu zijn. En wat jij vermeldt, dat Amerikaans steunpunt, is het voorbeeld bij uitstek. Er is constant, sinds dat in 2002 is opengegaan, een spelletje rondgespeeld waarbij enerzijds men liet blijken dat ze moesten opkrassen, tot ze akkoord waren van meer te betalen. Men noemt dat multivectoriële politiek, ik noem dat van alle walletjes eten. Ik hoop dat het nieuwe, de nieuwe regering beseft dat, dat een tijdje wel gewerkt heeft, maar dat dat op lange termijn contraproductief is. En dat ze ook eens kleur bekennen en een kant kiezen. Nu, het feit dat de dame die nu interim-president is, als eerste internationaal contact heeft opgenomen met Poetin, is toch wel een teken aan de wand, denk ik.
Zouden de Russen daar... Er wordt hier en daar gesuggereerd dat de Russen erachter zouden zitten, achter de opstand.
Wel, momenteel draait de geruchtenmolen gloeiend heet. Dat ziet u ook. Ik sluit het niet uit, maar ik denk dat er wel genoeg sociale frustratie was omdat het niet van buitenaf gemanipuleerd moest zijn. Ik denk dat de opstand en de beweging van 5 jaar geleden die Bakijev van de macht heeft gebracht,
de tulpenrevolutie,
veel meer internationaal gemanipuleerd was dan wat er nu is gebeurd.
De tulpen? Waarom tulpen?
Naar het voorbeeld van Oekraïne.
Ah ja, oké.
Okay. Ja, indirect.
Men heeft dat ergens die vergelijking getrokken, maar de tulpenrevolutie is iets dat is opgekomen met een bepaald soort tulp dat uitsluitend in Kirgizië zou groeien. Maar een revolutie was het niet, hoor.
Nee.
In de zin dat je geen stijlbreuk hebt gehad en ook geen generatiewissel. Het was de ene familieklan die de andere heeft vervangen, één uit het zuiden in plaats van het noorden, en netjes die politiek of het gedrag van de vorige heeft verder gezet.
En wie is Roze?
Roza Otunbayeva.
Ja.
Ja. Wel, internationaal komt die dame een beetje uit het niets, maar het is geen onbelangrijk iemand. Ze was de minister van Buitenlandse Zaken onder Bakijev. Het was dus iemand die deel uitmaakte van zijn regeringsploeg. 1. Het is iemand die ook nog een tijdje voor de VN op de Balkan heeft gewerkt en die ambassadrice was van de Sovjet-Unie in Maleisië.
Nou, ze heeft dus een beetje internationale...
Ze heeft een profiel met internationale ervaring. Het is ook een voormalige communistische functionaris. Je hebt niet te maken met een piepjong iemand die in het Westen is opgeleid. Ze heeft een stevige carrière in het communistische apparaat. En in 2005 werd ze getipt als mogelijke nieuwe president.
Ah ja.
Ja. Ze had toen een beetje die reputatie van pro-westers te zijn, maar bon, of meer liberaal gericht, maar die etiketten betekenen heel weinig in dat deel van de wereld. Hè.
Dus democratisch. Het valt een beetje op, van Turkmenistan tot en met verder naar het oosten, er al wat autoritaire regimes de plak zwaaien. Beginnen met de Turkmenbashis. Blijkbaar is democratie nog niet echt ingeburgerd of niet zoals wij het kennen.
U zegt het zoals wij het kennen. Je kan dat ook niet verwachten. Gezien de realiteit, zowel historisch als sociologisch in die landen, dat je dat patroon van democratisering dat je bijvoorbeeld in de Baltische Staten weer al had, kunt doorzetten. Er zijn in die maatschappijen, om nu maar op Kyrgyzije in te pikken, wel groepen die overtuigd zijn van liberale democratie op zijn westers, maar het gaat meestal om jongeren, studenten uit de hoofdstad die hoger opgeleid zijn, maar die niet representatief zijn voor die bredere maatschappijen. Daar mispakt men zich vaak aan. Ja. Nu, ik denk, hoe dan ook, we moeten niet naïef zijn voor die landen in liberale democratie, zoals wij het verstaan. Er zijn wel een aantal uitdagingen, en dat is ten eerste internationaal duidelijk een richting kiezen. En volgens mij is dat alleen is dat hoofdzakelijk Rusland. En ten tweede toch wel de fenomenale corruptie aanpakken op een aantal niveaus. Nu, je kan dat niet uitroeien. We moeten niet naïef zijn. Maar er zijn wel een aantal sectoren waar de bevolking, of een aantal vlakken waar de bevolking op gefrustreerd is geraakt. Bijvoorbeeld corruptie in het onderwijs en corruptie in de rechtspraak.
Corruptie in het onderwijs? Dus mensen krijgen diploma's terwijl ze ze niet verdienen? Of ja.
Dat is een probleem als je zo je technische kaders opleidt.
Ja.
En dat is iets dat de mensen ook wel direct, waar de mensen ook direct mee geconfronteerd worden.
Dus het is niet alleen zo dat de mensen boos zijn omdat ze geen eten meer hebben of werkloos zijn. Het gaat ook echt om slecht bestuur, zal ik maar zeggen.
Ja, en zeker de vormen van slecht bestuur waar ze rechtstreeks mee geconfronteerd worden.
Zoals
onderwijs, rechtspraak, de onzekerheid die daaruit komt. Er zijn toch wel een aantal sectoren waar je kunt op inpikken.
Gezondheidszorg.
Wat zeg?
Gezondheidszorg bijvoorbeeld.
Ja, die dingen. Echt die basiszaken waar de mensen iets aan hebben.
Hm. Ja. Ja, en dus volgens u is wat er nu gebeurt, is echt wel een beweging die door het volk gedragen wordt.
Ik denk het wel. We moeten dat niet romantiseren. Het is ook wel politiek gerecupereerd door bepaalde oppositiefiguren. Maar bon, zo gaat dat meestal bij opstanden en revoluties. Maar als je eens goed kijkt wie het soort de mensen zijn die op straat zijn gekomen, die daar amok hebben gemaakt, dan zie je dat dat een publiek is dat 90% mannelijk is, 1 en 2. Het gaat vooral om mensen met een meer, ik zou maar zeggen, provinciaal of volksprofiel.
En die zijn speciaal een dagje naar de hoofdstad gekomen?
Helemaal niet. Die zijn in de hoofdstad op zoek naar werk.
Hm. Ja, ja,
en die worden in de hoofdstad geconfronteerd met die levenswijze van de decadente levenswijze van de nieuwe rijken en van de geprivilegieerden.
Ja.
En raken gefrustreerd.
Ja, terecht natuurlijk.
Nu, om even advocaat van de duivel te spelen. U zegt net, het is een opstand gedraaid door het volk. In 2002 was er al een demonstratie die gedraaid werd door het volk. In 2005 was er dan die befaamde tulpenrevolutie. Mm-hmm. Wat maakt deze dan anders dan van de voorgaande?
Het is ten eerste een stuk grimmiger.
Oei.
Oei.
Ja, ik bedoel, ik ga niet zeggen dat er 5 jaar geleden geen ruiten zijn gebroken. Er is gevochten, er is geplunderd, maar dit was een stuk gewelddadiger. Ten tweede zie je ook dat de opstand vooral gevolg was van de niet ingeloste verwachtingen van wat er 5 jaar geleden is gebeurd.
Aha. Ja.
Een gevolg van een revolutie die al heeft plaatsgehad. En het valt nu af te wachten wat de nieuwe regeringsploeg ervan pakt. Maar het feit dat het gebeurd is, ondanks dodentol dat minder fraai is en de vernielingen die zijn aangericht, is toch wel een positief signaal op een aantal vlakken. Dat de huidige regering er belang bij heeft van die oude politiek niet verder te zetten. Hmm. Want ze weten wat hen te wachten kan staan. En het is ook een duidelijk signaal naar andere heftige regimes in de regio. Dat ze ook niet eeuwig zijn en dat de zaken snel kunnen keren. Hmm. Dus er is toch wel ergens een verandering geweest in de mentaliteit.
Hmm. Ja.
Ja.
En hoe gaat het nu verder?
Als ik het zo hoor, dan... Ik denk niet, de mensen die nu gefrustreerd zijn, terecht om allerlei redenen, maar gezien de algemene economische situatie van het land en de mogelijkheden die er zijn, ja, ik heb de indruk dat die gefrustreerd gaan blijven, die mensen, dat hun verwachtingen niet ingelost zullen worden.
Wel, ik denk dat het dan wel een uitdaging is voor wie of wat de macht overneemt, om dat duidelijk te communiceren dat er aardig wat werk voor de boeg is, vooraleer het beter wordt. Uh-huh. Dat is een eerste punt natuurlijk. Een tweede onmiddellijke uitdaging is de macht van de nieuwe regeringsploeg te consolideren. Bakiev is niet officieel afgetreden. Hij zit ergens verschanst in zijn geboortestreek in het zuiden, omringd door een 40-tal volgelingen en lijfwachten.
En wat is hij van plan daar?
Dat is moeilijk te zeggen. Er zijn nu van alle scenario's die circuleren, inclusief de mogelijkheid van een burgeroorlog tussen Noord en Zuid. Nu, als ik telefonisch contact heb met mensen daar en ook als ik de gespecialiseerde fora lees in het Russisch, dan circuleren nu van alle geruchten, hè. Gisteren nog was er sprake dat gewapende aanhangers van Bakiev het stadhuis van de tweede stad Osh in het zuiden hadden ingenomen. Of dat er milities of huurlingen op weg waren naar de hoofdstad. Ja, dat is eigen aan die chaotische en emotionele situatie. Nu, denk toch wel in het zuiden dat er zijn ten eerste geen betogingen geweest of steunbetogingen geweest voor Bakiev. En ten tweede, ik denk ook niet dat een burgeroorlog zo snel start om twee redenen. De mensen in het zuiden zijn oprecht gechoqueerd door de taferelen die in de hoofdstad zijn gebeurd. Hè. Voorlopig is het ook vrij rustig in het zuiden. En ten tweede, de context is ook heel anders. Kirgizië vandaag is niet de Balkan of de Sovjet-Unie eind jaren 80, begin jaren 90. Waar die voedingsbodem voor nationalistische of oorlogen of burgeroorlogen veel sterker was dan nu. En ook Rusland relatief weinig kon doen. Terwijl ik nu denk dat Rusland met het impliciet erkennen van het nieuwe bewind dat ook niet gaat laten gebeuren. Nu, theoretisch kan verder geweld wel nog, maar dan moeten we de komende dagen of weken afwachten.
Het blijft spannend.
Heeft het Westen al een officieel standpunt ingenomen over de gebeurtenissen en over de, al dan niet nieuwe regering?
Wat zegt u?
Heeft het Westen ook al standpunten ingenomen daarover?
Wel, de obligate diplomatieke bezorgdheid. Maar ik denk dat het Westen vooral het initiatief is kwijtgespeeld nu in de huidige omstandigheden. Veel meer dan 5 jaar geleden.
Het initiatief is kwijtgespeeld.
Ja. Wel, je zag 5 jaar geleden dat toch wel, we moeten nu niet in de complottheorieën gaan, maar je had die verschillende kleurenrevoluties in de vroegere Sovjet-Unie, ook in Belgrado. Hè? Er was zo'n golf.
Ja, die trouwens gewoon door de CIA gesponsord waren. Het zijn dezelfde mensen uit Belgrado, dezelfde jongerenbeweging, die dan naar Oekraïne is getrokken om de mensen op te leiden en verder naar het oosten.
Men zegt de CIA, maar het was complexer dan dat. Het was vooral gesponsord door veel van die privéstichtingen, zoals je er in de Verenigde Staten veel hebt, die actief zijn. Soros je hebt een ganse waaier van die dingen. Hier had je dat duidelijk niet. 5 jaar geleden zag je wel dat de VS probeerden van de opstand en de beweging te recupereren, maar ze hebben zich daar zwaar aan verteld.
Zwaar aan getild?
Verteld.
Hoe dan?
Wel, ze hadden wel gehoopt dat er een soort van duidelijk pro-Amerikaans, pro-Westerse figuur aan de macht ging komen. Maar in plaats daarvan had je een nieuwe elite, deze keer van een andere hoek van het land, die gewoon dezelfde profitariaatspolitiek verder zette.
Zo.
Nu, het blijft afwachten of wat er nu is zal leiden tot een stijlbreuk.
Ja. Inderdaad. Er is één ding wat mij nog opviel. Daarnet zei jij van 90% mannen. Hoe zit dat daar? Hoe zit dat dan godsdienstig ook? Zijn dat de orthodox christenen of is dat ook islamitisch? Of?
Well, luister, religieus gezien, een eerste punt dat ik wil onderstrepen is dat het is een land waar 75% van de bevolking zich tot soenitische islam bekent.
Ah, ja.
En een 7-8% tot de orthodox christendom. En de rest is atheïstisch, agnostisch of hangt andere godsdiensten aan. Maar je moet dat natuurlijk niet gaan zien als een islamitisch land, zoals Arabische landen of zelfs zoals Turkije.
Nee, dat is...
Het is een ex-Sovjet-republiek en ja, de religie sociaal maakt wel een comeback, maar het is niet nodig om onmiddellijk nachtmerries te gaan hebben. Het is een meerderheid islamitisch land waar een opstand uitbreekt. Het zal dus wel aflopen zoals in Iran in eind de jaren 70.
Nee.
Dat is totale onzin.
De islam heeft vele gezichten. Hè? Ik zit regelmatig in Niger. Ik weet dus ook wel dat de...
Nee, ik bedoel, politieke islam heeft in wat de laatste dagen in Kirgizië is gebeurd geen enkele rol van belang gespeeld.
Oké. Dan kunnen wij rustig gaan slapen.
Maar het feit dat het 90% mannen waren heeft te maken dat je veel werkloze of werkzoekende mannen uit de provincie hebt die in de hoofdstad rondhangen.
Ja.
Die gefrustreerd zijn en die ook beschikbaar zijn om te gaan betogen.
Ah, ja, want die moeten niet aan hun werk. Ja, inderdaad.
En de vrouw moet er dan thuis zitten waarschijnlijk, terwijl de mannen betogen.
Maar nee, maar ja, of die zitten in de dorpen.
Ja, die zitten in de dorpen, die zijn aan het weven.
In de periferie, ja, ik bedoel...
Vlasdorsen en zo van die dingen. Kantklossen.
Ja, zo kan ik dat u al moet niet voorstellen. Allemaal.
Ja, maar ik heb toch gezien dat er wel wat toerisme is ook. Om nu even iets helemaal van toon te veranderen weer. Dat er een heel mooi meer is. En dat daar zo wat community-based tourism is. Kunnen wij naar Kyrgyzstan om te leren kantklossen en doedelzak spelen en...
Wel ja, in de rand heb je dat wel. En dan het meer daar in het oosten van het land heb je aardig wat toerisme, maar dat zijn meestal toeristen vanuit Almaty in Kazachstan. En vanuit Rusland.
Ah ja?
Ja.
Dus dat zijn geen mensen vanuit Europa?
Wel, ik denk rond de 90% van het toerisme in Kyrgyzije komt van Kazachstan.
Uit de eigen regio.
Uit de eigen regio, ja. Ja, daar is ook een zekere... Ja, iwat bemiddelder klasse die ook op vakantie begint te gaan. Het moet niet noodzakelijk westerlingen zijn.
Nee, dat meer is 182 kilometer lang en 60 kilometer breed op Breest.
Ja, het is na het Titicaca-meer in de Andes het grootste binnenmeer ter wereld.
Ja.
Of alpine meer, bergmeer ter wereld.
Ja, want ik zie dat de helft van het land boven de 3000 meter ligt.
Ja, dat klopt, ja.
Goed voor de longen. En dat er drie bergen van meer dan 7000 meter zijn.
Ja, affirmatief, dat is er.
Ja, de Overwinningspiek, de Leninpiek... En Khan Tengri.
Khan Tengri, ja.
Ja, dat klinkt al zo'n beetje Mongool. Goed.
Meneer de Kodder.
Ja?
Ik noem de Cordier.
Ah, de Cordier.
De Cordier. Hebben wij dat verkeerd genoteerd?
Ja.
Oké.
Okay. Excuseer.
Maar Bruno klopt, hè?
Bruno klopt, ja.
Ja. Dankjewel voor het... nog één laatste vraag. Bent u de situatie in Polen aan het volgen?
Jongen, daar gaan we over.
Ik heb het net gelezen op de site, op de nieuwsite.
Ah, oké. Okay. En een eerste reactie van u?
Nee, ik volg die regio totaal niet. Okay. Ik was nooit in Polen, dus ik ga geen uitspraak doen.
Oké, okay, dat is goed.
Dan gaan we daar iemand anders over.
Oké, okay. Dan gaan we nu nog even luisteren naar de West Side Story. Dankjewel, meneer De Cordier.
Dat is heel graag gedaan.
Goed weekend.
Goed weekend.
U ook, dag.